Voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 9. Daarvan lezen wij het 14e vers, Hebreeën 9 vers 14. Daar spreekt het woord des Heren al dus, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwige geest zichzelf gegolden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het offer, het wereldlijk heiligdom, hemels heiligdom. De vorige maal hebben wij hoofdstuk 8 besloten. En nu zouden wij dus verder gaan met de overdenking van hoofdstuk 9. Van de tussenliggende of de voorafgaande versen wilde ik wel iets zeggen, maar niet al te lang bij blijven stilstaan, omdat verschillende aspecten van de oud-testamentische eredienst aan de orde zijn geweest en ook nog wel aan de orde komen. En kennelijk is het ook de bedoeling van de schrijver geweest om niet bij alle door hem genoemde dingen bijzonderlijk stil te staan. Want hij schrijft van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Ik wil er dan alleen dit van zeggen wat nodig is om de tegenstelling tussen het offer in het wereldlijk heiligdom en het offer in de hemelse tabernakel duidelijk te maken. We hebben gehoord van de tegenstellingen en de verschillen tussen de priester naar de ordening van de Aaron en de priester naar de ordening van Melchizedek. We hebben gehoord van het grote onderscheid van het Oude en Nieuwe Testament, de Oude en de Nieuwe Bedeling. En nu gaat de apostel om de heerlijkheid van het offer van Christus voor ogen te stellen nog even in op het verschil tussen de offeranden hier beneden in de oude bedeling en de offeranden gebracht hierboven. Hij werpt uiteraard dat eerste verbond niet weg, want dat eerste verbond had rechten van dienst, van godsdienst. Dat wil dit zeggen, de Heere zelf heeft dat verbond, die tabernakeldienst, heeft hij zelf ingesteld. Zie toe, sprak hij tot Mozes, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Dat aardse heiligdom, dat moest dus een schaduw zijn van het hemelse heiligdom, maar het was er maar een schaduw van. Niet de zaak zelf. Het wordt hier genoemd een wereldlijk heiligdom. Waarom wordt het een wereldlijk heiligdom genoemd? U moet dat niet zo uitleggen als een werelds heiligdom. In de zin zoals wij over het woord werelds spreken. Want dat heiligdom, dat legt de allerwege getuigenis af van de heiligheid des Heren. En dat hij en die dienst in dat heiligdom ging gepaard met allerlei voorschriften die de heiliging moesten volmaken. Maar het wordt een wereldlijk heiligdom genoemd omdat het hier op de aarde stond. Het werd gemaakt uit materiaal van deze aarde, van deze kosmos waar wij deel van uitmaken. Dat weet u wel, daar kwam hout aan te pas, daar kwam goud aan te pas en allerlei materialen, kleden, borduursels werden gebruikt om die tabernakel te maken en op te richten. Daar kwamen kunstenaars aan te pas die door de Heere het verstand en de wijsheid kregen om al die schitterende dingen te maken uit goud en hout. En daarom wordt het hier een wereldlijk heiligdom genoemd, omdat dat heiligdom in het Oude Testament, dat werd gemaakt uit allemaal dingen die uit de grond of van bovenop de grond genomen werden. Materialen dus die in de schepping door God waren gegeven. Kijk, dat materiaal kwam dus niet in die zin rechtstreeks uit de hemel vallen, maar dat materiaal werd verzameld van de dingen die op de aarde zijn. Daarom wordt het hier genoemd een wereldlijk heiligdom. En dat is duidelijk, want de tabernakel staat er was toebereid. Namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genoemd wordt het heilige. Dat was het eerste deel van de tabernakel. Je had daarvoor, had je de niet overdekte voorhof. Maar daarachter kreeg je het heilige. Dat was ook afgeschermd van de voorhof. En in dat heilige, daar was de kandelaar die moest branden en de tafel met de toonbroden die iedere week ververst moesten worden, de broden die aan de Heere werden voorgesteld. Op al die dingen ga ik nu verder niet in. In ieder geval, dat deel werd genoemd het heilige. En dan kwam je achter de tweede voorhangsel. En daar was de tabernakel genoemd het heilige der heiligen. Dat gedeelte van de tent had de naam van het heilige der heiligen gekregen. Waarom? Nou, daar stonden de voorwerpen die waarin de Heer het meest zijn heerlijkheid had willen openbaren. Er is een kleine moeilijkheid, omdat hier vers 4 begint, hebbende een gouden wierookvat. Wat wordt daarmee bedoeld? Ons is niet bekend uit het Oude Testament dat in het heilige der heiligen zich een wierookvat bevond. Het wordt ook wel vertaald, en dat is mogelijk, dat gebeurt nog enkele keren in de schrift, met het reukofferaltaar of het wierookaltaar. En dat stond Paul achter de voorhang, de tweede voorhang. Want als dat wierookoffer of dat reukoffer werd gebracht, dan drongen de geuren van het wierook door de gordijnen in het heilige der heiligen. Er is ontzettend veel, dat heb je vaak, dat juist op zulke dingen ontzettend gelet wordt. En er zijn ook alle mogelijke gedachten over geweest. Het lijkt mij het eenvoudigste om het zo te verklaren. Het gaat hier over het reukofferaltaar. Maar eenmaalsjaars, dan ging de hoge priester in dat heilige der heiligen. ook met het gouden wierookvat. En dan vormde toch als het ware dat gouden, dat reukofferaltaar en wierookvat vormde toch als het ware één geheel met dat heilige der heiligen. Want die gebeden, het wierook, het reukofferaltaar, was een zinnebeeld van de gebeden der heiligen. Mijn been met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. En dan was daar wel een voorgang tussen, maar eenmaal 's jaars, dan gingen de gordijnen open en stond als ware het wierook of het reukofferaltaar in de onmiddellijke nabijheid van de ark des verbonds. De overige dagen, elke dag, wanneer er in het heilige dienst werd gedaan, dan drongen de geuren van het reukofferaltaar al in het heilige der heiligen. Maar eenmaal 's jaars gingen de gordijnen open en dan vormde wierookaltaar en heilige der heiligen als het ware één geheel. Wij moeten dus denken aan de geestelijke eenheid van het reukofferaltaar, het wierookvat met het heilige der heiligen. Daar stond ook de ark des verbonds, met goud overdekt. Daarin was de gouden kruik met manna en de staf van de Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. En boven, over deze ark, waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Het verzoendeksel met de cherubijnen vormde het allerheiligste van de tabernakel. Want dat verzinnebeelde de troon van God. Hij wilde afdalen en tussen de cherubim wilde hij wonen en tronen boven het verzoendeksel. Vandaar dat die ark, verzoendeksel, cherubijnen en alles wat zich in de ark bevond, dat behoorde tot de heiligste attributen van die oude tabernakeldienst. Al die dingen die zijn toebereid. En toen die tabernakel klaar was, toen gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, dat is het eerste stuk van de tent, achter de eerste voorhang in het heilige. Daar gingen ze ten alle tijde in, wel een paar maal per dag, om daar de diensten te doen die de Heere had gezegd. Het aansteken, het bijhouden van de lampen, het verversen van de toonbroden, dat ging altijd door. Daar mochten ze komen, de gewone priesters. Maar in dat tweede deel van de tent, door de tweede voorhang gescheiden van het heilige, daar ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar op de grote verzoendag. En dan ging hij niet zonder bloed, maar dan moest hij bloed meenemen. Dat moest hij offeren voor zichzelf en voor de misdaden van het volk. Wel klaarblijkelijk dus, dat heilige der heiligen ook inderdaad door de Heere God was afgeschermd. Want maar eenmaal per jaar mocht die hoge priester daarin niet lang, om van het bloed te sprengen op het verzoendeksel en bij de ark. Maar dan moest er ook geofferd zijn voor zijn eigen misdaden en voor de misdaden van het volk. En nu zegt de schrijver dat de Heilige Geest daarmee bedoelde aan het volk duidelijk te maken dat de weg van het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand hield. Welke eerste? Wat wordt hier met eerste tabernakel bedoeld? Daar wordt niet mee bedoeld het eerste deel van de tent, maar daarmee wordt bedoeld dat wereldlijk heiligdom. Die aardse tabernakel die rechten van godsdienst had in die tijd. Hoe beduidde de Heilige Geest dat dan? Laten we toch nog eens iets van mogen zeggen. Kijk, ten eerste, doordat in die tabernakel de weg naar het heiligdom praktisch onbegaanbaar was. Zoals u hoorde, eenmaal per jaar mocht de hoge priester er even in. Dat wilde dit zeggen. God moest zich met eerbied gesproken inhouden om die mens toe te staan in zijn nabijheid te komen bij de cherubim, in de donkerheid waar de Heere wilde troonen. Die weg naar dat heilige der heiligen was door allerlei bepalingen schier onbegaanbaar. Er moest aan allerlei voorschriften worden voldaan. En de minste fout of overtreding kon je het leven kosten. Daarom kunt u indenken dat als er een hoge priester was met ook een innerlijk besef van de nabijheid God, dat die man met vrezen en beving eenmaal 's jaars de gordijnen opende, om met wat bloed bij het verzoendeksel te komen. Dan kunt u zich indenken dat dat een gang geweest is, waarbij wel in het hart en op de lippen mocht zijn: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Hij kon niet bestaan. Heel dat heilige der heiligen, hoe groot ook, omdat God daarin toch min of meer af daalde naar beneden, bleef toch ook een prediking daarvan: God kan geen gemeenschap met de zondaren hebben. God is te rein van ogen dat hij het kwade zelf kunnen aanschouwen. Vandaar die voorzichtigheid, die moeilijkheden, die duisternis, dat afweren als het ware, waarmee die hoge priester uit de oude bedeling te maken had. God moest zich als het ware wel inhouden om die man te kunnen zien en aanschouwen. En dat bloed van stieren en bokken te verdragen. Wat wilde de Heilige Geest daarmee betuigen dus? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden, of door onszelf, of door een ander. God verdraagt tijdelijk het dierenbloed, meer dan het bloed van de mensen. Dat is onreine en minder waard eigenlijk dan het bloed van de dieren. Maar het is een verdragen. Eigenlijk kan God het niet aanvaarden. Want het bloed van stieren en bokken schiet tekort. En die priester schiet ook tekort. Want het kan best zijn dat die man er helemaal met zijn hart niet bij is. Het kan best zijn dat hij de dienst verricht zonder enig gevoel. Dat hij alleen maar aan de voorschriften heeft voldaan door voor zichzelf te offeren en voor het volk. Zodat er wat dat betreft van hem niets te zeggen was. Maar de Heere God ziet het hart aan en hij proeft de nieren. Daarom was het altijd een wonder als de hoge priester weer levend uit dat heilige der heiligen tevoorschijn kwam om de zegen over het volk uit te spreken. Het was altijd weer een wonder als al die mensen die er in de voorhof voorover ter aarde lagen met hun hoofd in het stof, als ze de bekende woorden weer mochten horen: de Heere zegene u en hij behoede u. Het was groot van God in zijn neerbuigende genade, maar het bleef een wens. Een beetje. De hoge priester kon de genade en de waarheid niet aan het volk meedelen. Dat kon hij niet. Want hij is zelf een zondaar. Voelt u het gebrekkige, het zwakke, het onprofijtelijke van die oude bedeling, van die oude dienst? Het was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd. Toen ja, toen had het geldigheid, de Heer zelf gaf het. In die tijd waarin gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Wat betekent dat? Dat betekent dit. Je kon oudtestamentisch spreken van een cultische reinheid. Een reinheid, er staat, ik lees nog even verder, bestaande in spijzen en dranken en verschillende wassingen en rechtvaardigmakingen des vleesers. Kijk, een cultische reinheid wil dit zeggen: beantwoorden aan de voorschriften. De priesters die zich moesten wassen, De hoge priester die zijn ambtelijk gewaad moest dragen, met de borstplaat enzovoorts, die allerlei offeranden brachten. Als je nou aan dat alles voldeed en je had jezelf gereinigd, dan kon je spreken van rechtvaardigmakingen des vlees. Uitwendig was je dus niet strafbaar. Je kon niet uit de dienst uitgezet worden omdat je je niet gewassen had bijvoorbeeld, of de voorgeschreven offers niet had gebracht. Dus in bepaalde opzichten ging dan die priester, de hoge priester, maar ook de andere priesters, gingen ze gereinigd hun werk doen. Maar het was een uitwendige reinheid. Het was een rechtvaardigmaking des vleesers. Dat het hart vervuld was met verkeerde gedachten, dat kon je aan de buitenkant niet zien. Dat het oog van de hoge priester kon vervuld zijn van begeerte. Ja, dat was nog niet een daad. Dus voor het uitwendige zou je kunnen zeggen, ja, die man is rechtvaardig, hij mag zijn werk doen, maar voor God is dat niet genoeg. Zo is het nog. Te kunnen rechtvaardigmakingen des vlees zijn, dat betekent, een mens is zo vaak gerechtvaardigd met behoud van zijn leven. Met behoud van zijn leven. Hij wordt dan gerechtvaardigd in het vlees, in het levende vlees. En er staat in het woord, die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Maar vlees wil dat oordeel des doods niet aanvaarden. Vlees verzet zich daartegen. Vlees wil wel gerechtvaardigd worden als een vroom mens, als een bekeerd mens, als een biddend mens, als een mens met een stuk heiligmaking. En hij wil niet weten dat dat nou niet kan. God kan alleen de zondaar, de goddeloze rechtvaardigen, om de volkomen offerande van het leven Christi. Kijk, en dan kan dat een grote vlucht nemen. Als een mens zo vreselijk gewichtig doet, zo groot wordt met zijn rechtvaardigmaking, dan zou je je af kunnen vragen, is dat de echte rechtvaardigmaking? Want bij de echte rechtvaardiging schiet geen roem over voor het vlees. Daar geldt alleen, wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Of wat roept gij alsof gij het niet ontvangen hebt? De rechtvaardiging des zondaars door het geloof is gekregen goed, waar niets van ons in aanmerking bij komt. Maar nou die rechtvaardigmaking des vlees, dat is met behoud van ons leven. Daar worden wij, zoals wij menen te zijn, met ons bidden, of met ons kruipen, of met ons onder het recht van God doorgaan, En nu maar op. Daarin worden wij dan gerechtvaardigd. En dat kan nooit. Ik heb u wel eens gezegd, in die zin kon alleen de Christus maar gerechtvaardigd worden naar de geest. Want bij ons is het altijd verloren. Wij worden niet gerechtvaardigd, bijvoorbeeld omdat ik zeg, ik ben het recht Gods toegevallen. Dat kan de grond van de rechtvaardigmaking niet zijn. Of dat de mens zou zeggen, gooi mij maar in de hel. Dat heeft er ook niks mee te maken. De rechtvaardiging een zondaar is heel iets anders. Dat is inderdaad de rechtvaardiging eens zondaar. Een verootmoedigde, zwarte zondaar die niets heeft in te brengen bij God. Nou kun je nagaan dat de mens zo gauw in die rechtvaardigmaking des vleeses schuilt. Dan is een mens door een ringetje te halen. Het is allemaal even keurig, even netjes. De fariseeërs dachten dat ook. Ik geef tiende van alles. Ik ben niet zoals al die andere mensen. Wat zou er bij mij nog ontbreken? Nou, het kan best zijn dat hij dat allemaal gedaan heeft. Dat hij er zo bij geleefd heeft. Maar die tollenaar stond daar als een goddeloze zondaar en durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Voel je het verschil? Die fariseeën die ging met de rechtvaardigmakingen des vleeses naar huis. Maar de tollenaar ging af. Gerechtvaardigd in de geest. Zo ging die naar huis. Gerechtvaardigd naar zijn huis. Niet met roem voor het vlees. Wat heb ik toch beleefd? Wat heb ik toch hier? Wat heb ik toch daar? Nee. Maar als een begenadigde in den geliefde. Zo ging hij zijn weg. Nou kan een mens, ja, en het is ongelukkig, zo zijn wij. Wij pakken er altijd ons eigen bij. En dan krijg je die hele vleeselijke heiligmaking. Men zegt wel, ik ben niet gerechtvaardigd, maar men heeft een heiligmaking tot en met. Vaak een vleeselijke heiligmaking. Men houdt het vlees enigszins in toom. En de een die kan dat meer misschien dan de ander. De ene mens is nou eenmaal wat wilskrachtiger dan de ander. En de mens heeft er alles voor over om het leven te vinden in zichzelf. En dan zie je zo'n opgeknapt mens. Zie je over de aarde gaan. Als je een gebrekje bij een medebroeder ontdekt. Oh, hoe kan dat nou? Niks kan. Dan weet ik wel, het gaat niet om de zonde goed te praten hoor. Daar gaat het niet om. Maar zo openbaart zich die vleeselijke rechtvaardiging. Hij likt aan Lazarus zweren, aan zijn gebreken. En van die weet hij dit en van die weet hij dat. En dan moet je eens nagaan, dat is toch erger. Als een mens dan niks anders heeft dan die vleeselijke heiligmaking, waardoor hij dan vleeselijk gerechtvaardigd meent te zijn. En hij kan daar niet mee voor God bestaan. Maar op aarde voeren ze het grootste woord. zeggen ze dat ze niet gerechtvaardigd zijn. Ze denken van wel. Maar ze voelen zich meer rechtvaardigen dan gerechtvaardigden. En dat kan een grote vlucht nemen. Zodat een arme zondaar denkt, zo'n heilige man, zo'n heilige vrouw. Wat ben ik toch een verlept schepsel. Ik kan dit niet, ik kan geen ene knoop losmaken. Hij beleidt en bekent voor de Heere dat hij niet één zonde kan laten. Niet één kwaaie gewoonte kan nalaten. Zo klaagt hij zich aan voor de Heere. En hij ziet daar in die ander een vruchtbare boom. Maar als de Heere nou de werkelijkheid is openbaard, de werkelijkheid, dan zou hij niet willen ruilen. Want dan voel je aan dat de mens met heel zijn vleeselijke rechtvaardigmakingen er buiten staat. Ik heb het al eens verteld ter illustratie. Dat mag nou. Voor die vleeselijke rechtvaardigmakingen van een man op een dorp in een van de gemeentes van mijn grootvader of overgrootvader. Die man was een beetje los. Nou, hij had nooit echt verder iets gedaan, maar hij was bakker of schilder, ik geloof bakker. En als hij dan met zijn karretje door het dorp reed brood bezorgen, en er stond een van de dienstmeisjes de ramen te lappen, dan kon hij het niet laten om ze een tik op haar achterwerk te geven om ze in de arm te knijpen. Een onhebbelijke gewoonte. Maar verder niet. Ja, hij had ook een vriend, daar kon hij heel goed mee opschieten. En toen waren er een paar van die dames in die gemeente, die waren in de heiligmaking heel ver gevorderd. En ze zeiden tegen die vriend, joh, kun jij niet eens een afspraakje maken met je vriend, dan zullen wij er ook zijn. En dan zullen we die man eens aan zijn verstand brengen dat allemaal bedrog is. Hij deed dat. Had hij beter niet kunnen doen, beter open kaart spelen. Maar hij nodigt zijn vriend uit. Joh, kom hier op de koffie. Morgenavond, ik zeg maar wat. Nou, is goed, zegt hij eerst wat. Nee, niks hoor, ik zou maar joh. Oh goed, hij komt daar. En er zaten die twee goede bekeerde vrouwen. En het duurde niet lang, of daar begonnen ze. Nou, ze hebben hem uitgerafeld tot de met er was geen kruimeltje bij van God en dit en dat. Want ze wisten dat, bepaalde dingen van die onhebbelijke gewoonte van hem, dat wisten ze. En hij zat met neergeslagen ogen, zat hij. Wel een paar uur te luisteren. En hij voelde ook dat zijn vriend dat hij erin geluisterd had. En toen was de avond voorbij en toen keek hij op. Toen zei hij, ik heb jullie nog wat te zeggen. In de eerste plaats. Jullie zijn niet zoals ik. In een bordeel geboren, want mijn moeder was een hoer en mijn vader weet ik niet wie dat geweest is. En God heeft me eruit gehaald en me bekeerd en me onder zijn woord gebracht. Ik stem toe dat ik wel eens wat makkelijk ben. Maar als ik straks
sterf, dan zullen mijn laatste woorden zijn: op uw zaligheid wachten, ik, Heere. Maar, zegt hij, als jullie sterven, zoals je nu bent, dan is het voor eeuwig kwijt. En zo ging hij weg. Die vriendschap met die andere vriend had een knak gekregen. Ze zagen elkaar nog wel in de kerk, maar die vriendschap was niet zo meer als voorheen. Jaren daarna kwam een grootvader of overgrootvader daar in die plaats en die was zeer benieuwd. En toen ging hij naar die man toe die die dames had uitgenodigd. Hij zegt, hoe is dat toch afgelopen? Nou, zegt die man. Dominee, dat is toch zo raar afgelopen. Toen vertelde die van die twee dames. Oh, die waren verschrikt, waren allebei al gestorven. Verschrikkelijk naar en akelig donker uit het leven verschijnt. Ik ben een huichelaar, ik ben dit en dat. Nou, zegt hij bij mijn vriend, dat liep tussen ons niet zo goed meer. Hij zegt dus, ik zag hem nog wel eens, maar verder contact was er weinig. Totdat ik thuis zat en er komt een jongen aan de deur en die vroeg, zou je eens even daar naartoe willen gaan? Hij deed het en hij vertelde, ik deed de deur open en daar lag die man, mijn vriend, op zijn bed. En ik zag, zegt hij, dat zijn ogen begonnen te breken. En toen ik de kamer binnenstapte, stak hij zijn hand op en hij riep met zijn laatste kracht: op uw zaligheid wachten, ik, Heer. Toen was hij thuis. Kijk, wat kan een vleeselijke rechtvaardigmaking vergaan? En wat kan een zondaar? En nogmaals, het gaat er niet om het kwaad goed te praten, daar loopt het nou niet over. Maar wat kan een zondaar met al zijn gebreken bij God om Christus wil gerechtvaardigd zijn en in vrede sterven? En dat is altijd tot vermaning. Als die oude Israëliet niet meer had dan die rechtvaardigmakingen des vlees, dan kon die wel een voldaan gevoel hebben. Ik heb dit achter de rug, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. Maar dan had hij nog nooit geen kennis aan wat de gelovigen aan kennis kreeg. Brandofferen nog offeren voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eens. Had hij ook geen kennis aan wat David sprak. Heere, als ik u bevredigen kon met brandofferen en slachtofferen, ik zou het u geven. Maar daar is niet mee goed te maken. Kijk, dat waren nou wassingen en rechtvaardigmakingen des vleesers. En weet je wat nou onze fout is? Onze dwaling. Dat leeft in ons allemaal. Wij willen proberen om Adam nog een beetje toonbaar te maken. En nou heeft God gezegd, hij moet dood. Hij moet dood. Met Christus mede gekruisigd, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt. Maar dat kunnen we maar niet aanvaarden. Nee, daar is die lieve geest en het allerheiligst geloof voor nodig. Want, ja, dan zeg ik, dat kost net een heel mens, want dat ben ik zelf. Moet ik dan dood? En ik wil toch graag een beetje En God zegt nee. Vlees en bloed kan het koninkrijk niet beërven. En het is u niet nut. Gezegendste is om met de apostel te mogen inleven. En wat ik nu door het vlees leef, of in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft liefgehad. De enige basis dat het vlees niet de overhand krijgt, maar dat het langzaamaan toch op het eind gaat. Kijk, dat is nou de werkelijkheid. Nou, zoals in die oude bedelingen, wassingen, rechtvaardigmakingen des vlees, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Dat wil zeggen tot die andere, die betere tijd, waarin de middelaar Gods en der mensen zichzelf klaarlijk zou openbaren. Nou krijg je de tegenstelling. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, hij spreekt vanuit het standpunt van de oude bedeling. Toen waren het toekomende goederen. Nu zijn het nog ten dele de toekomende goederen, de erfenis die in de hemel is weggelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. De tegenstelling. Christus. Christus de hoge priester, die onlosmakelijk verbonden is aan die toekomende goeden. Middelaar van verdiensten, middelaar van toepassing. Hij is door de meerdere en volmaakte. Wat betekent dat? Dat betekent niet, zoals elders in de Hebreeënbrief, waar met de tabernakel zijn lichaam, zijn mensheid, zijn vlees wordt aangeduid. Onder andere door het woord voorhangsel. Het voorhangsel zijn vlees. Hier wordt niet geduid op zijn ware mensheid. Wat wordt dan wel met meerdere en volmaakte tabernakel? Die tabernakel waar de aardse tabernakel een schaduw van was. Die hemelse tabernakel, dat hemelse heiligdom. Waarvan wij gehoord hebben dat van alle eeuwigheid door God is opgericht. Die plaats die hij in de hemel als een heiligdom heeft willen stellen, waar waarheid en gerechtigheid de vastigheid van zijn, waar gedachten des vredes waren en niet des kwaads, waar dat eeuwig verbond der verlossing tot stand gekomen is, die raad des vredes, die tabernakel, dat heiligdom, daar is hij ingegaan, die niet van dit maaksel was, uit materiaal van deze aarde, uit goud en zilver en klederen en hout. Maar geen ene mensenhand aan te pas gekomen is. God zelf heeft het in zijn heilig wezen uitgedacht en opgericht. Een tabernakel dus van een heel ander maat. Een geestelijk materiaal. Maar geestelijk kun je weer geen materiaal noemen. Een geestelijke uitspanning in de hemel. Een geestelijke genadebetoning op grond van recht. Dus hij is in die echt tabernakel, dat echte heiligdom, is hij verschenen. En er is hij gekomen, niet met het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed.
Door zijn eigen bloed. Eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Kom ik nog even op terug. Want indien het bloed van stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreine hen heilig tot de reinigheid van het vlees. Zo was het. Die reinigheid van het vlees was hetzelfde als die rechtvaardigmakingen des vlees. Die dus uitwendig de mens binnen de bepaalde perken hield, waardoor hij deel kon nemen aan het godsdienstig leven onder Israël. Nou, daar moest bloed van bokken, kalveren voor gebruikt worden, stieren. En soms ook de as van de jonge koe, van die rode koe. Dat moest dan een moederdier zijn. Verzinnen beeldende het leven gevende. Dat bloed moest in de eredienst gebruikt worden, maar dan moest de jonge koe buiten de legerplaats verbrand worden. En dan die as, die moest bewaard blijven op een bepaalde plaats, en die moest, en dat vuur, daar moest ook nog cederhout in geworpen worden, teken van kracht, van duurzaamheid, en er moest in bepaalde gevallen moest die as, vermengd met water, gesprengd worden met een bosje hyzop op bijvoorbeeld degene die door of met een dode verontreinigd was. De aanraking met de dood maakte de mens onrein. En er moest dat levengevende dier, die jonge, sterke, levenslustige koe, die moest sterven. En door de kracht van dat leven dat gegeven werd, moest als het ware de dood opzij gedrongen worden. Dat was het zinnebeeld. Hyzop, bekend als een reinigingskruid, een soort bundeltje moest ervan gemaakt worden, daar moest ook het bloed mee gesmeerd worden, de posten der duur, daar moest dan die onreine met dat water en as mee aangeraakt worden, opdat de dood zou weggedreven worden. Geestelijk gezien zijn wij allemaal verontreinigd met de dood, toen onze vader Adam voor God een doden is geworden. En hij de volle dood over zich inriep door zijn ongehoorzaamheid. Geestelijke doden. En nu moest die koe, die jonge koe daar dienst doen en nog veel meer andere dingen. Maar altijd en altijd weer was het maar, het kon eigenlijk niet. Het kon eigenlijk niet. Het geweten werd er niet door gereinigd. Iemand die verder keek, die dacht, zou dit genoeg zijn? Zou dit genoeg zijn? Die as en dat water, dat bloed, die wassingen, die reinigingen, die op, zou dat genoeg kunnen zijn? En dan bleef daar een gevoel van onrust over. En als het recht ging, dan werden de geestelijke klanken vernomen. Ontzondig mij, gij mij met hyzop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederviel. die door de inwerking van de geest verder mocht kijken, die kon zijn geluk niet zien in dat geslachte dier, maar die had geloof nodig om bij God terecht te komen. Bij dat andere lam, dat andere bloed. Maar nu was dat dierbloed al genoeg om een mens uitwendig recht te geven om de dienst in dat aardse heiligdom mee te maken. Dat tot God te geven. Dan mocht je erin komen. Dan mocht je meedoen hier op aarde. In die zichtbare tent. Dus daar zat toch naar goddelijke wilsbeschikking met het oog op Christus, zaten daar bepaalde voordelen in dat oud-testamentische dienen. In dat bloed van stieren en kalveren. Het maakte het geweten niet vrij, maar je mocht er dan toch inkomen in de kerk. En nu staat er, als nou dat bloed van stieren en bokken, als dat nou al genoeg was om die onreine te heiligen tot de reinigheid van het vlees uitwendig. Hoeveel te meer, en daar krijg je de tegenstelling tussen de oude en de nieuwe dienst. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, de gezalfde, verordineerde van de Vader en gezalfde met de Heilige Geest. Het bloed van Christus, de ambtsdrager. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Hoeveel te meer tegenover al die beesten, wassingen, reinigingen, noem maar op, die tenslotte bij het uitwendige bleven steken. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft. Wat zegt dat? Laat me trachten het te verduidelijken. Als zo'n beest geofferd werd, dan was dat een lot. Daar vroeg dat beest niet om. Dat beest zeulde als een os naar de slachtbank, totdat hem de keel afgesneden werd. En misschien dat hij van de reuk van het bloed onrustig werd. Wie weet. Er was in dat opzicht geen Heilige Geest in. Het was een ondergaan. God liet dat toe. Hoewel hij toch een hart heeft voor de beesten, liet God het toch doen, op zijn bevel zelfs. Maar in dat alles werd de Geest gemist. Het kon zelfs ook zijn dat die hoge priester de geest niet had. Dan was het helemaal een treurige bediening. Het dier heeft de geest niet en de priester heeft de geest niet. Kunt ge aanvoelen, geliefde? Het daadzakelijke, het bewuste en het bewuste zijn ontbrak. En dat is toch juist bepalend voor de offeranden. En voor de offeraar. Dat is juist bepalend. Het hart, dat moet erbij. Maar dat beestenhart, dat kan toch niet denken. Dat kan toch niet doen. Dat kan toch niet zeggen, ik geef mijzelf. En dat is nu hier het wonder. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door eeuwige geest de staten niet in het oorspronkelijke, die door eeuwige geest, dat wil zeggen die door de Heilige Geest, maar ook door zijn goddelijke natuur, bewust die weg ging, bewust die goddelijke verkiezing heeft aanvaard, bewust heeft gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij was maar niet een slachtoffer. Zijn hele lijden, zijn dadelijke en zijn lijdelijke gehoorzaamheid staan in het teken van een daad. Niet in het teken van een martelaar, maar een daad. Hij liet zich binden, omdat er een eeuwige geest in was, de Heilige Geest en zijn goddelijke natuur, die dat offer wilde brengen van zijn waarachtig mensenleven. Van de natuur die gezondigd had. Kijk, en dat geeft die onuitsprekelijke kracht aan de offeranden van Christus. Die doet hem getuigen. Ik moet overgeleverd worden in de handen der zondaar en gedood worden. Maar ten derde dagen wederom opstaan. Dat zegt hij vanwege de eeuwige geest. Dat kon zomaar niet aflopen in het graf en aan het kruis. Dat kon niet. Want de Heilige Geest en zijn goddelijke natuur, die staan erachter, die staan ernaast, die staan erin. En die geven de richting, de kracht en de betekenis aan het offer dat niet dood kan lopen. In de ondergang, maar dat van een onuitsprekelijke betekenis zal zijn. Nu, hij heeft door eeuwige geest zichzelf, hoge priester en offer en altaar, hij is alles, gode, onstraffelijk opgeofferd, die, die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. En nu die aardse hoge priester, heb ik al meerdere malen gezegd, die ging met dierenbloed, want het moest tenslotte bij de troon van God gebracht worden. En dan ging hij eenmaal in het jaar op de grote verzoendag, ging hij als een zondaar zijnde, ging hij met een ander bloed, met dierenbloed, ging hij in het heilige der heiligen. En hij moest weer gauw maken dat hij wegkwam. En als de man op een gegeven moment dood was, dan had hij nog geen zonde verzoend. En er moest er weer een ander komen om maar weer door te gaan. Altijd maar die onrust van dat heen en weer. Altijd maar eigenlijk weer, ja, terugkomen bij de mensen als een teken, wel van ontferming als hij de zegen God ze mocht toebidden, maar ook een teken van schrijnende armoe. Hij kon daar in dat heilige der heiligen niet blijven. Hij moest er weer uit. En die dieren, dat dierenbloed droogde weer op. En de gordijnen gingen weer dicht. En het geweten was niet gereinigd. Maar nou is Christus ingegaan, en nu grijp ik daarop terug, is ingegaan in dat hemelse heiligdom. Eens en voorgoed. Toen hij uitriep, het is volbracht, toen had hij hier op aarde in zover zijn werk volbracht. Maar daarmee was er geen einde aan zijn dienst gekomen. Want het hart van de dienst ligt bij de troon van God in de hemel. Hij moet met eerbied gesproken naar de hemel, anders blijft het een verloren zaak.
Wij kunnen wel eens denken, kinderlijk, als de Heer Jezus nog maar op aarde was, maar eigenlijk moet je zeggen, gelukkig niet. Want daar boven op de troon, in de hemel, daar zit de rechtvaardige rechter, die onze rechter geworden is. Wie zal daar nou naartoe gaan met een offerande waarmee hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd wordt? Daar moet iemand zijn. Lange tijd heeft de Vader in verdraagzaamheid het maar laten begaan even. Ja, niet in de verkeerde zin laten begaan, maar heeft zijn toorn ingehouden. En nu is zijn toorn losgebarsten op zijn heilig kind Jezus aan het oud. Nu moet het bloed, dat wil zeggen, nu moet zijn gegeven, maar ook weer hergeven, leven. Het leven, dat is het bloed, moet bij de troon van God komen. Daar moet hij als de grote liturg zijn werk doen voor het aangezicht van de Vader. Dan alleen kan het goed zijn. Dan alleen kan het zo zijn dat die rechter zegt, ik zie geen zonden in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. De schuld van het volk uit het boek weggedaan. Nou, dat kon nou alleen doordat die Heere Christus met het gebrachte offer verschijnt voor Gods heilig ogen. En met zijn doorboorde handen het levende bewijs vormt. Er is betaald, er is verzoening. En zo is hij nu dat hemelse heiligdom ingegaan. Nu, zal die offerande dan het geweten niet reinigen van dode werken? Dode werken, daar kun je alles onder verstaan wat niet uit het geloof is. Daar horen bij al die werken in het Oude Testament die in bepaalde opzichten dode werken bleven. Het moest gedaan worden, het is hard gezegd, maar ze zijn oud en verouderd en ze moesten verdwijnen. Want het was het echte werk niet, het was er maar een afschaduwing van. Nu, Hebreeën, zou je dan terug willen keren naar die dode werken? Naar die onrust, naar dat altijd onvoldaan. Nee, want dit bloed van Jezus Christus is machtig om ons in ons geweten te overtuigen dat dat bloed reinigt van alle zonden, niet één uitgezonderd, van alle zonden. Dat dat bloed reinigt. Ook in het Oude Testament had je nog een onderscheiding tussen de zonde wetend en onwetend bedreven. De zonde die wetend werden bedreven, daar was geen offer voor. Daar was alleen de doodstraf voor. O, als je dan eens kijkt, hoeveel zonde hebben wij wetend bedreven. Maar ook dat valt, behalve de zonde tegen de Heilige Geest, ook dat valt in de nieuwe bedeling weg. Het reinigt van al zonde. In het Oude Testament werd die onderscheiding gemaakt om het volk de ernst van de zonde in te prenten. Maar in het Nieuwe Testament wordt vergeving verkondigd. Ook van die zonde. Waarvan wij door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. Waar geen offer voor was, daar is dit offer genoegzaam voor. Om de levende God te mogen dienen. In hem, ja, de levende God dienen. Dat die ganse kerk in zichzelf onbekwaam. Nu in die Christus weer dienaren Godes bevonden mogen worden.
Ach, dat dit ons troost in alle gebrek, in alle afwezen, in alle ervaren, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat het ons van onze ingebeelde hoogte afdrijven van die vleeselijke rechtvaardigmaking en heiligmaking. Maar dat het ons zou mogen doen rusten in die volmaakte offerande Christi. Amen.